Van harte welkom bij de Liefdesverdriet Psycholoog podcast. Mijn naam is Hester Schaart, Liefdesverdriet Psycholoog. Deze podcast is voor iedereen met een gebroken hart. Voor iedereen die worstelt met het loslaten van een ex. En voor iedereen die zich afvraagt, hoe kom ik hier ooit nog overheen? We hebben het steeds over liefdesverdriet, omdat ik weet hoe verwoestend het kan voelen. Ik help mensen zoals jij, omdat ik heb gezien dat een gebroken hart je leven kan overnemen. En je energie, je zelfvertrouwen en zelfs je toekomstbeeld. Maar het goede nieuws? Je kunt hier overheen komen. Sterker dan ooit. Vraag mij gratis hulpvideo's aan in de Liefdesverdriet Starter Kit via de link in de beschrijving. Laten we beginnen. Goedemorgen, dat zitten we zo, media april. Zitten wij zo allebei aan de andere kant van een computer.
Goedemorgen.
Nemen we op. En ik zie in beeld gewoon een vrouw voor me met prachtige oorbellen. Ik vind jou altijd zo heel mooi gestyled. Ben ik een beetje jaloers.
Dank je wel, Hester.
Hey, maar goed, we gaan het met elkaar hebben over een aantal dingen waar de raakvlakken zitten in ons werk. Maar voordat we dat doen, wie is Sharon? Vertel.
Ik ben Sharon Overweg en allereerst bedankt Hester dat je me uitnodigde om te gast te zijn in jouw podcast. Dat vind ik natuurlijk altijd heel leuk. En misschien even kort, ik ben 51 jaar, daar geniet ik heel erg van. Ik vind het een fijne tijd in mijn leven. Ik ben 31 jaar samen met Olivier Overweg en we hebben twee kinderen. Twee jongens, Nathan en Gidon, die zijn alweer 21 en 23. En ik ben relatietherapeut of relatiecoach, begeleider, hoe je het wil noemen, maakt me niet uit. En ik richt me specifiek op ondernemers en leiders en een liefdespartner. Dus een hele specifieke niche waar ik mee werk.
Ja.
Even in het kort, als je nog vragen aan me hebt.
Ja, heel veel.
Meer dan dit. Ja.
Ja. Ja, nee, ik heb nog even vragen, want ondernemers en... En hun liefdespartners, wat maakt dat je voor die doelgroep hebt gekozen?
Ja, goede vraag. Dat komt omdat ik zelf uit een ondernemersfamilie kom. En ik herken duidelijke rode draad en thema's die daar vaak spelen. En toen ik begon met dit werk, toen... was ik er eigenlijk voor iedereen. Want ik denk, ja, relaties, er zijn overal ups en downs in elke relatie. Iedereen is welkom. Maar ik merkte heel erg van, als je juist durft te kiezen, dan word je ook gekozen. Ja. En deze doelgroep spreekt mij heel erg aan, omdat ik dus zelf uit zo'n familie kom. Ja. En de uitdagingen als kind en als tiener en volwassene heb meegekregen. Ja. Die mijn ouders hadden. En ook wat ik zag in de familie. Want bijna de hele familie kom uit een ondernemersfamilie echt.
Ja.
Dus ja, die doelgroep die past, die ligt mij heel erg bij het hart.
Ja, ja, omdat je het kent, omdat je er zelf uitkomt.
Ja.
Nou ja, het is grappig, want daar komen we een beetje in overeen. Hè? Ook omdat ik in mijn praktijk heel veel mensen zie die een eigen bedrijf hebben, die heel hard werken ook in dat bedrijf. Ik zie met name mannen, jij ziet natuurlijk stellen. Maar ja, die mannen die inderdaad ook dat ondernemersleven gewoon heel erg hebben geïnternaliseerd, bijna zou ik zo willen zeggen, of helemaal geïntegreerd hebben in hun eigen persoonlijkheid. Maar even terug naar jou, want ik vind het interessant om met elkaar te praten over hoe zie jij hoe die mannen en soms vrouwen met een eigen bedrijf dat dan doen. Wat is vaak de aanleiding voor deze ondernemers of ondernemersstellen om bij jou aan te kloppen?
Ja, de aanleiding is, en ik ga het nu heel erg over de man hebben als ondernemer, omdat dat bij mij vaak ook zo is, nog vrij traditioneel. Maar het kan natuurlijk ook andersom zijn. Ik heb ook vrouwen die topondernemers zijn, waarbij de man in loondienst werkt. Hè? Maar meestal zijn het de mannen die de ondernemer zijn, waarbij de vrouw ook in de onderneming kan werken. Of misschien juist helemaal niet en voor de kinderen zorgt, voor het huishouden zorgt, heel traditioneel. Of zelf een baan heeft, of zelf een eigen business heeft. Maar dus waar ik man zeg, kan ook vrouw. Hè? Dus, en alles wat er tussenin zit tegenwoordig. Hè? Dus, maar het is vrij traditioneel dat... ik zei het net al even in het voorgesprekje, dat 8 of 9 van de 10 zijn het de mannen die als eerste contact met mij zoeken. En dat is in ons vakgebied best wel bijzonder. Het zijn vaak de vrouwen die als eerste het idee opgooien om hulp te zoeken voor de relatie. En de mannen die daar dan, exageren, die daar dan helemaal geen zin in hebben, dat geklets en dat over gevoelens en zo. Ja. Maar dus het is best bijzonder, dat had ik ook niet verwacht hoor Hester, dat het, dat is echt zo... Ja, dat gebeurde gewoon.
Yeah.
8 of 9 van de 10 zijn er dus de mannen die als eerste contact zoeken. En dan komen ze meestal binnen met een verhaal van... joh, Sharon, jij werkt met met ondernemers. Dus jij begrijpt dat 70 uur werken per week volstrekt normaal is. Hè?
Yeah.
En ja, dat doe ik dus ook. En we hebben een prachtig huis en een boot in Monaco of een huis op Bonaire.
Ja.
Maar mijn vrouw loopt alleen maar te zeiken en te zaniken en te zeuren dat ik er nooit ben.
Ja.
Wil jij het haar alsjeblieft even uitleggen? Want jij snapt dat.
Ja, precies. Fix jij dat even, hè? Ja.
Fix jij dat eens even. Nou, en dan begin ik al een beetje te gniffelen. Want dit is voor mij dus heel herkenbaar. Want zo komt het dus meestal binnen. En dan kom ik in contact en zeg, joh, kunnen we even bellen? En dan zeg ik, joh, beste ondernemer, ik snap jou zo goed. Want jij bent die bevlogen, passievolle ondernemer. Je hebt een prachtig bedrijf neergezet. Je hebt enorm veel verantwoordelijkheden. Je neemt financiële risico's. Veel mensen, personeel, die zijn ook afhankelijk van jou. Veel mondjes te voeden. En je doet het natuurlijk ook voor je gezin. Hè? Dat mooie leven wat jullie hebben. Maar jouw partner, die is niet getrouwd met dat hele grote huis en die boot in Monaco. Die mist jou en die probeert jou dat duidelijk te maken. Alleen komt dat toch op een hele rotte manier uit. Want die voelt zich niet gehoord en gezien, niet serieus genomen. En dan komt er zo'n hele verwijtenwaterval. En dat vind jij gezeur en gezanik en gezeik. Maar jij, beste ondernemer, jij voelt je ook niet gezien en erkend en gewaardeerd. En wat jij allemaal doet, want natuurlijk doe je het ook voor je relatie en voor je gezin, hè, als de kinderen zijn. Hè, dus sta je ervoor open om daar, hè, dus niet alleen maar het bij haar te leggen, maar ook naar jezelf te kijken.
Ja.
Wat is het dat ik voortaan anders kan doen? Of ja, misschien is het dus tijd dat jullie het echte gesprek eens gaan voeren. Ja. Nou ja, dat is meestal dat is ook echt de rode draad die ik wel herken in mijn begeleiding.
Ja.
Met ondernemers en leiders en een liefdespartner.
Ja.
En het werk, het bedrijf, kun je echt zien als een derde in de relatie.
Ja.
Alsof er een ander is in de relatie. Als in een driehoeksrelatie.
Ja. Ja.
Zo kan je dat wel stellen. Hè? Ja. Het is vaak de werk-privé-balans die ertussenin die tussenin staat.
Mooi je dat zegt. Die derde is eigenlijk de derde poot in de driehoek. Of de derde punt in de driehoek.
Ja,
en dan zou die analoog volgt, dan zou je bijna kunnen zeggen, die derde ik, dat bedrijf, die vrouw interpreteert als een concurrent.
Ja, je gaat als een concurrent. En ik zou kunnen zeggen, want jij hebt ook een mooie aflevering over jaloezie.
Ik onderbreek je even, sorry Sharon, want we liepen...
Het internet is instabiel, hè? Jij leeft hier mijn deur openzetten. Het kan best wel eens zijn omdat ik hier de deur dicht heb.
Oh, prima.
Ik heb het vorige week ook gehad dat bij mij mijn teams pas liep. En ik weet niet wat dat is, want het ging nooit altijd goed.
Oké. Maar goed, we hadden het erover dat die vrouw dat bedrijf interpreteert, hè, analoog aan de driehoek. Die interpreteert in de relatie dat bedrijf als een concurrent. Waar ze een beetje jaloers ook op is, hè? Hoe zie jij dat?
Die kan je dat zo wel zeggen. Daar heb je ook een hele mooie aflevering over opgenomen, hè? Over jaloezie en de liefde.
Ja,
en toen dacht ik, dit zou je ook wel zo kunnen noemen. Want het gaat over dat die partner, die mist die aandacht en die tijd. En ruimte. Ja, die kwaliteit vooral, hè?
Ja, precies, de kwaliteit. Hè? Want inderdaad, die vrouw die heeft... Ik heb die mannen hier ook in mijn praktijk. Die hebben huizen all over de wereld. Vliegen van her en der. Prachtig, prachtig groot. Weet je, ook veel aanzien, veel status.
Picture. Het perfecte plaatje.
Perfecte plaatje. En ben ik ook wel eens door geïmponeerd. Ik weet niet of jij dat hebt. Ja, misschien jij meer dan omdat je nu eenmaal uit zo'n gezin komt. Mijn vader was huisarts, maar had ook iets te maken met die status. Maar goed, dus terug naar die vrouw, die ziet dat bedrijf als concurrent. En ik hoor jou eigenlijk heel mooi zeggen dat op het moment dat stel zo bij jou binnenkomt, dat jij eerst als eerste valideert en erkent van jeetje man, jij hebt ook hard gewerkt.
Natuurlijk.
Ja, hè? Ja.
Ja, maar die ondernemer, die werkt keihard, ook voor zijn gezin, voor het leven dat ze leiden.
Ja, ja.
En, en vaak vinden ondernemers hun werk ook heel erg leuk.
Ja.
Ze voelen dat vaak niet eens als werk.
Ja, ja.
Maar als een middel om het leven te leiden wat ze leiden. En dat mag ook erkend worden.
Ja.
Ja.
En hoe zie je dat? Doe jij dat dan ook, dat je ook een beetje in de relatie geschiedenis duidt? Als in, hoe is die relatie opgebouwd? Want ja, soms komt een ondernemer uit een ondernemersgezin en dan neemt hij het bedrijf over van zijn ouders.
Ja.
Vind ik op zich ook een heel interessant thema, want ik denk, ja, wil je dat eigenlijk wel?
Ja, zeker.
Moet je loyaal zijn hieraan? Dat is ook heel... er zit vaak heel veel verhalen onder, want sommige ondernemers die denken, nou ja, ik neem het maar over, maar eigenlijk wil ik het helemaal niet, maar ik durf helemaal niet disloyaal te zijn. Maar de vraag is aan jou, duik jij ook in die hele geschiedenis, hoe dat nou is ontstaan?
Het ondernemerschap?
Ja, maar met de relatie samen.
Ja, dat vraag ik wel altijd. Het is niet dat ik er echt induik, Hester, want ik ben geen psycholoog of psychiater zoals jij dat bent. Mm. Dat ben ik niet. Ik ben een relatietherapeut en een relatiecoach. Mm-hmm. Dus ik kijk graag vooruit. Men ervaart nu problemen. En daar willen ze niet alleen vanaf. Ze willen die relatie 2.0. Wat ook niet meer kan worden als het was. Mm. Alles verandert. Het business verandert. Kinderen groeien. Wij veranderen ook. Ik ben niet meer dezelfde als 10 jaar geleden. Laat staan als 20 jaar geleden. En zelfs niet meer als 1 jaar geleden. Dus alles kan ook niet meer worden als het was. Dus ik kijk wel terug en ik vraag die vragen wel tijdens een 1-op-1 aan het begin van mijn traject. Oh. Dus wel van, goh, vertel eens even, hoe is dat bedrijf ontstaan? En, maar ik merk ook een heel groot verschil in dynamiek. Als bijvoorbeeld één van de twee, de ondernemer, al uit een ondernemersfamilie komt. Uit een ondernemersgezin. Of dat nou bedrijf is overgenomen of niet. Er is een andere mentaliteit, een andere werkethos, om het zo misschien... Misschien is dat een goede om zo te zeggen. He, niet lullen, maar poetsen. Hebben die mensen vaak meegekregen.
Ja.
Niet over gevoelens praten, werken. Nee. En als de partner uit een ondernemersfamilie komt, dan is niet altijd het bedrijf het probleem.
Ja.
Vaak is de partner komt uit een gezin waarbij vader misschien wel voor de klasse, in loondienst, de ouders, of waarbij moeder de huisvrouw was. Een heel ander soort gezin. En dat is niet verkeerd. Ik zeg ook altijd, ondernemersrelaties, zoals ik die begeleid, daar spelen gewoon andere thema's als twee mensen in loondienst. Ja. En dat is niet beter, dat is niet slechter, dat is anders.
Ja.
Het is gewoon anders.
Ja.
En daar hangt het ook nog vanaf. Van waar, uit wat voor gezin komt die liefdespartner dan?
Ja.
Hè?
Ja. Ja.
Ja. Ja, want als die liefdespartner ook uit een ondernemersfamilie komt, dan begrijpt die liefdespartner dat je niet om 6 uur aan de aardappelen zit.
Exact.
Dan is dat niet het issue. Dan zijn er weer andere dingen die kunnen spelen. Hè? Maar,
maar
ik vraag dat wel uit. Hè? Ik heb nu een stel en een vrouw in de bouw. Een bouwvrouw. Ik noem haar een bouwvrouw. En haar vader kreeg meer dan 10 jaar geleden een herseninfarct. En zij werkte al in het bedrijf. Als jong volwassene. En ja, van de een op de andere dag gebeurde dat met haar vader. En zij heeft het helemaal die rol van die vader overgenomen. Dat was net in de tijd dat ze haar vriendje leerde kennen. Mm. Die ook helemaal dat bedrijf ging.
Mm.
En nu, 12, 14 jaar later, vragen ze zich af, is dit wel wat we willen?
Mm. Mm.
He, dus die keuze is hun eigenlijk opgelegd. Ja, dus,
exact.
Dat vraag ik wel uit.
Ja, ja.
Hoe is wat ontstaan en is het, wat is het dat jij wil en wat is het dat de ander wil?
Exact, exact. En precies, of was het gewoon een gegeven dat je het overneemt?
Ja,
dat ziet heel vaak bij.
Ja.
weet je wel, zelfstandig zorgaanbieders, dus de vaders met een tandartsbedrijf, artsen met een huisartsbedrijf, tot en met inderdaad...
boerenfamilies, ja, boeren.
De bouwbedrijven, of ik was laatst bij Kom in de Kas, vorige week, heel leuk, maar dan zie je ook van die hele grote tuinderijbedrijf, nou, familie op familie, generatie op generatie, en ja, allemaal ongelooflijk trots, maar ik denk, ja, je zal maar opgroeien, en je denkt, mwah, ik heb er niet zo zin in, ik doe het niet. Ja, in hoeverre durf je er naar uit te stappen? Oké. Hey, en wat ik ook wel interessant vind, jij zei net van, nou, ik begin ook wel, zo'n stel komt natuurlijk eerst bij mij, en dat doe ik één op één, dus je ziet de partners ook afzonderlijk.
Ja, ik begin altijd met een één op één. Omdat ik, ze krijgen ook een vragenlijst en een intakeformulier. En wat zijn je verwachtingen voor het traject en voor jullie relatie? Ja. Laat het helemaal specificeren.
Ja.
Dus wegblijven van, ja, ik wil weer meer verbinding voelen en meer intimiteit. Dat is allemaal heel abstract, dus dat vraag ik uit.
Ja, ook concreet.
En ook van, waar kom je vandaan? Hoe ging dat thuis in je gezin van herkomst? Heb je een fijne jeugd gehad, een warm nest? Of... dat vraag ik allemaal uit tijdens die één op één. En bovendien, als je iemand één op één spreekt, hoor je altijd andere dingen.
Ja.
Dus daar begin ik altijd mee. Na het intakegesprek, als ze ja hebben gezegd, nou, dan volgt er een onboarding, zoals we dat heel chic noemen. En dan beginnen we het traject met een één op één. En daarna werk ik... Ik heb geen losse sessies, Hester. Ik werk hele dagen met stellen, van 10 tot 5.
Ja.
Er zitten telkens een maand tussen. En tussendoor zijn wel losse sessies. Dat kan online zijn of live.
Ja.
Maar, en daar kunnen ook één op eentjes tussen zitten. Hè? Dus ik merk dat een persoonlijk issue invloed heeft in de relatie, maar waar de ander eigenlijk niks aan kan doen, dan kunnen daar tussendoor ook één op één zijn.
Ja.
In principe is mijn traject een gezamenlijk traject. Maar het is ook een persoonlijk proces.
Ja. Ja,
ja, maar ik begin altijd met een één op één, omdat je dan andere dingen hoort.
Hey, en hoe doe je het nou? Want jij loopt natuurlijk ook al wat jaren mee. Het is niet dat je vorige week bent gestart. Hoe doe jij het nou als je dan in zo'n één op één sessie... ik kan me zo voorstellen, je spreekt met die man alleen en die komt met allerlei dingen. En dan denk je zo, dit is wel relevant, want die vertelt over zijn gezin van herkomst. Of die vertelt over nare dingen, weet ik veel, grote verliezen. Dat kan allemaal. En dat je dan wordt geconfronteerd met je eigen gevoel als therapeut of coach. Hè, in jouw geval van, wow, nou, dit is best relevant en dit is groot. En dat je dan, wanneer je ze volgens met z'n tweeën ziet, dat je een totaal andere versie hoort. Wat doe jij dan?
Dat heb ik niet.
Nee?
Nee. Ik heb dan niet, dat heb ik nog niet, dat ik dan een heel andere versie hoor.
Oké. Nee. Of dat je dingen hoort als van, ja, dit heeft hij helemaal niet verteld, weet je wel. Dit komt even nu zo tevoorschijn.
Dat kan wel gebeuren, hè. Dat er iets naar boven komt wat nog niet is verteld. Ja, dan wat ik dan doe is... Jij bedoelt dat als iets mij persoonlijk raakt, hoe ik daarmee omga, klopt dat?
Ja, ook. Dat is ook een mooie invalshoek, maar ook een beetje van, goh, ik heb hier, weet je wel, ik had hier meneer De Bruin voor me en die vertelt in zijn eentje dit en dat. En dan zie ik een week later, zie ik hem samen met mevrouw De Bruin als stel. En ik kom, weet je wel, deze man is helemaal een soort van getransformeerd. Die doet helemaal anders nu die met zijn vrouw is. Die doet anders en die zegt...
Heb ik nog niet gehad.
Oh, dat heb je nooit gehad. Oké.
Nou, wel dat ik zie dat iemand in een één-op-één opener is.
Ja.
Dat kan wel. En dat ik merk dat als ze samen zijn, dat één of allebei meer gespannen zijn. En meer op hun tenen lopen of op eieren lopen.
Ja.
Dat wel, maar het is niet dat ik tijdens een één-op-één iets hoor wat dan tijdens een gezamenlijke sessie niet wordt. Dat ik het gevoel heb van hij of zij houdt iets achter.
Ja.
Maar het kan wel zijn dat gedurende de sessies, het traject, dat er dingen naar boven komen die ik ook nog niet wist. Of die de partner nog niet wist.
Ja.
Of dat een geheim wordt onthuld.
Ja.
Een fantasie of echt een geheim over bijvoorbeeld ontrouw. Of over, dat kan van alles zijn.
Ja.
Dat gebeurt wel.
Ja.
En wat ik dan doe is, dan is dat er. En dan hebben we het daarover.
Ja.
En dan vraag ik ook aan de partner, hoe is het voor jou dat je dit nu hoort?
Ja.
Dit, dit is nieuw. Hè? Dus,
het is wel groot wat hier even zo gebeurt. Hè? Als blijkt dat er een affaire is of alle staande liefde voor iemand anders. Of...
Ja.
Ja, oké.
Okay. Okay. En dat kan ook bij een 1-op-1 onthuld worden.
Mm.
En ik vind het zelf heel moeilijk om met geheimen te werken. Ik heb ook zo geleerd dat met geheimen werken... Maar dat moet je eigenlijk niet doen. Aan de andere kant ben ik daar ook een beetje op teruggekomen. Mm. Dus als iemand mij tijdens een 1-op-1 onthulde van nou, er is ook iemand anders. Dan zei ik van ja, dan gaan we dat. Dan is het aan jou om dat te vertellen. Ik kan je er ook bij helpen.
Ja.
Maar we kunnen niet ver. Je hebt ook het recht om het niet te vertellen, maar dan kan de samenwerking niet doorgaan. Hè? Ik werk niet met geheimen.
Ja, ja.
Daar ben ik toch wel wat op teruggekomen. Ook door het praten met collega's daarover.
Ja.
Iedereen heeft het recht op zijn en haar geheimen.
Ja.
Ik zal altijd het wel aangeven dat het dat ik aanraad om het te onthullen. En daar kan ik bij helpen.
Ja.
Want met een geheim leven, ik heb het zelf gedaan 2 jaar lang. Dat is een hele zware last en het komt waarschijnlijk toch een keer uit. Het heeft toch invloed in die relatie en het is een hele zware last om dat te doen. En die ander voelt het waarschijnlijk toch wel.
Ja.
En het is dan ook niet, dan zit er zoveel ruis op de lijn. Maar ik moet zeggen dat ik dat ook niet vaak heb. Het is wel eens gebeurd.
Ja.
Dat is niet zo vaak. Dat is niet
uitzonderlijk.
Nee.
Ja. Oké. Okay. Dus je zegt eigenlijk van als dat tevoorschijn komt, of het nou een openbaring of een openheid is tijdens een gezamenlijk gesprek of in het 1-op-1. Ja, uiteindelijk lijkt het dat jij zegt van ik stimuleer toch wel dat het geheim woorden kan krijgen.
Zeker. En eigenlijk gebeurt het ook altijd wel als dat het geval is. Ja,
ja, omdat ontrouw staat natuurlijk symbool voor dat er waarschijnlijk iets in de kernrelatie iets aan de hand is waardoor de ontrouw is ontstaan. Of in ieder geval bij degene... Ja. Laten we zeggen, die relatie is aangegaan. En ingaand op wat je net zei, van als het je persoonlijk raakt, wat doe je dan?
Dat is in een podcast. Ik heb zelf ook een podcast en daar heb ik een koppel die ik heb begeleid geïnterviewd. En zij zeiden dat in mijn eigen podcast, van dat zij dat vooral aan mij gemerkt had, van ik raak nu een persoon. Dat zij een persoonlijk stuk bij mij raakte. En dat ze ook even het gevoel hadden dat ik vanuit emotie reageerde daarop. En dat was, maar dat ik toen ook, je zei toen ook, Sharon, dit raakt mij persoonlijk. En dat is wat ik dan doe. Dus als ik merk dat iets mij persoonlijk raakt, want ja, wij zijn ook maar mensen, hè, Hester, dat kan, hè. Ik word heel vaak geraakt, gelukkig maar.
Dan,
en ik merk dat het tussen ons in gaat staan, of tussen ons in staan, of dat ik een partij kies, dan zeg ik dat.
Ja. Ja.
Dan zeg ik dat van, ik voel dat het bij mij ook iets raakt, dit of dat.
Ja.
Of ik voel dat ik in een kampje word getrokken.
Ja.
Ik benoem dat wel.
Ja. Ja.
Ik benoem dat wel.
Ja. Ja. Ja.
Hoe ga jij ermee om?
Ja, nou, soortgelijk, zoals jij het beschrijft, van ik benoem het ook. Van joh, ik merk nu dat ik... Ik had een keer dat is een mooi voorbeeld. Ik had een keer een man en die man die was verlaten door zijn vrouw. In zijn ogen totaal onverwacht. Waren al heel lang samen. Grote kinderen, het hele gezin, BV opgetuigd. Hè? BV gezin, bij wijze van spreken.
Ja.
En deze vrouw ging er bij hem vandoor. Deze man die kwam, die was gedesillusioneerd, bleef die achter. En die dacht, wat is hier in godsnaam gebeurd? Want ik had niet in de gaten dat zij ongelukkig was. En dat het niet oké was. En na de breuk, die man die mocht ik daarin begeleiden. En na de breuk, nadat ze bij hem weg was gegaan, liet ze hem weten dat zij al 3, 4, 5 keer een langdurige relatie erop nahield tijdens het huwelijk met hem.
Mm.
En ze bracht dat op een niet misstaande, maar vooral veroordelende, kritische manier naar hem. Dus deze man die werd eerst nog eens een keertje geconfronteerd met de nieuwe waarheid. Van, dat heb ik nooit geweten. En dit speelt al jaren met verschillende mannen. En de manier waarop ze het zei, zo van, je hebt het ermee mee te doen, weet je wel. Er werd een soort van, dat werd gewoon geïntroduceerd. Hij kwam daar op die manier achter. Daarna wilden ze daar niet over meer met hem praten. Dus die man was en verdrietig omdat de relatie over was.
Ja.
En die was echt helemaal verbijsterd en boos. Maar hij was niet heel boos. Hij was totaal verdrietig. Hij was nog in schok. Ja. Maar die schok die bleef. En wat wij weten, en dat weet jij, dat zie jij natuurlijk ook, op het moment dat er een emotie heel lang blijft plakken, bijvoorbeeld het ongeloof, ja, dan kan je denken, ja, dat is een trauma. Mm. Maar mensen moeten wel op een gegeven moment beweging krijgen om dat trauma achter zich te laten.
Mm.
Maar die man die bleef echt, ja, nou, dit is nog steeds gebeurd. En hij bleef er maar over vertellen hoe naar zij hierover was naar hem, naar de breuk.
Ja.
En toen zei ik op een gegeven moment, weet je dat ik echt ongelooflijk kwaad word op jouw ex? Ik merk echt helemaal dat ik in een soort boosheid kom.
Ja. Dus jij benoemt het ook, wat er met jou gebeurt.
Ja,
ja.
Dus de boosheid die hij niet voelde, die hij niet op zich nam, die hem zou kunnen helpen, die voelde ik.
Ja.
En toen heb ik het eigenlijk ook ingezet als een ja, interventie, hè, noemen we dat
ja.
dan?
Als een middel. Ja.
Van een middel van, ja, ik merk dat ik die boosheid voel. Hoe komt het dat jij die niet voelt? Want het is heel belangrijk dat jij die boosheid gaat voelen. Zodat je achteraf nog eens een keer in een goede verwerking komt om dit achter je te laten.
Ja, het heeft zij niet goed gedaan.
Heeft ze niet goed gedaan.
Zeggen.
Exact.
He? Ja, het gaat over waarden, normen. Ja.
Ja, ja, dus al die, ja. Nou ja. Nou ja, dus dan voel ik het inderdaad. En ja, wat ik doe is dat ik dan het inderdaad probeer te bespreken. Maar soms gebeurt het ook wel eens in een therapeutische relatie dat je voelt... Ja, je komt uit een sessie en je denkt dan, wat is hier gebeurd? Heb jij dat wel eens?
Dat ken ik, ja.
Ja. En wat doe jij dan?
Ik kan dat soort, als ik dat, maar dat zeg ik tijdens de sessie ook. Ik benoem wat ik
voel
als ik merk dat ik ook vastloop.
Ja.
Hè, want dat kan ook, hè. Dat is het mooie van ons vak. Wij hoeven het niet op te lossen.
Het.
Dat vond ik in het begin nog wel eens moeilijk. Want ja, we zijn niet voor niks in dit vak beland. We willen helpen. Hè? We zijn helpers. Maar wij hoeven het niet. Het is niet onze verantwoordelijkheid om het op te lossen. Maar als ik merk dat het vastloopt. Of dat het een, hè? Als ik merk dat iets vastloopt. En ik weet het gewoon ook niet meer. Er valt zo'n hele lange stilte. Wat vaak heel fijn is en heel goed is. Maar ik weet het zelf niet meer. Dan zeg ik het. Dan zeg ik... Ik merk dat ik het, dat ik, dat het, we lopen vast en ik merk dat ik het zelf ook even niet meer weet.
Ja.
Begrijpen jullie waardoor ik het niet meer weet, vraag ik dan.
Mm-hmm.
En dan kan het zomaar zijn dat een van de twee na een stilte zegt, of dat ze allebei, maar dat één gaat, zij gaan in ieder geval weer praten, één van de twee. Want zij vinden die stilte spannender dan ik.
Ja.
Ik heb gewoon benoemd dat ik het ook even niet meer weet.
Ja.
Ze worden vast en ik weet het ook even niet meer.
Ja.
En dan meestal dat een van de twee zegt van ik snap het eigenlijk wel. Want ik snap al waarom jij vastloopt. Want ik heb niet alles gezegd. Er is nog iets.
Ja.
Bam. En dan gaan we weer.
Ja.
En dan krijg je wat. Hè, dan wat je net aan het begin zei. Dan wordt er iets op komen de kaarten op tafel. Van we alle, waarvan ik en die andere, hè, die partner niet wisten dat die kaarten bestonden.
Mm.
En dan gaat het weer. Dan floot het weer. Dan gaat
dan
het weer.
Dan begint het weer te bewegen.
Dan begint het weer. Dus, en soms lopen gewoon, loopt het vast.
Ja.
Dat kan.
Ja.
En dan vraag ik, wat hebben jullie nu nodig?
Ja.
Want ik merk dat ik het gewoon ook even niet meer weet.
Nee.
Misschien is het goed dat we het een volgende keer weer... Hè, dat we er even afstand, dat we het afronden nu. Voor me, hè? Of, maar als het in één keer bijvoorbeeld kan escaleren, heel onverwacht. Dat heb ik ook al, dat maak ik ook mee.
Plan en span.
Die zag ik echt niet aankomen. Ik benoem het.
Ja.
Ik benoem het, ik neem het waar en ik vertel wat ik benoem en soms ook voel. Hè? Wat het met mij doet.
Ja.
En dan ga ik weer terug van, goh, wat gebeurt er nou eigenlijk?
Ja, ja. Ja. Ja, is mooi dat zegt. Dat is eigenlijk ook vaak wat ik zeg. Ik vind de zin, sowieso vind ik het een prachtige zin. Ik ga hem zo meteen zeggen, lekkere spoileren. Ik vind de zin als therapeut, maar ook als partners naar elkaar kunnen zeggen, wat gebeurt hier nu?
Gebeurt hier nu, ja.
Vind ik echt een prachtige zin.
Ik ook.
Want je gaat meteen naar een soort onderlaag, naar wat er tussen de een en de ander gebeurt qua gevoelens, verwachtingen, ideeën, angsten, al die dingen. En als je dat even zo, want daar gaat het, het gaat helemaal niet over de inhoud, het gaat niet over dat die man 3 keer 's avonds om 6 uur niet thuis was. Nee, het gaat erover Jeetje, als man, ik werk zo hard en dat doe ik omdat wij zo meteen al een heerlijke vakantie kunnen, zodat we elkaar weer kunnen verwennen. En die vrouw die zegt, potverdomme, je houdt je gewoon niet aan de afspraken. En ik voel me niet serieus genomen. Ja, als je het daarover kan hebben, over die laag eronder,
ja.
Dan is het mooi, ja, als een stel dat kan.
Dat is heel mooi. En het is ook dat je deze aanhaalt, want vaak die ondernemer, die komt vaak thuis als de ondernemer.
Ja.
En die stond de CEO op de werkvloer en die deelt daar de lakens uit en die denkt dat dat thuis ook nog even mag. Maar zo werkt dat natuurlijk niet, want dan zit die partner en die kinderen zitten niet op een CEO te wachten. Die zitten op hun vader en een echtgenoot of een partner te wachten. Ja. En dat is ook nog iets waar ik het dan met die ondernemers vaak over heb. Ja. Van joh, als jij thuis komt, schakel even. Hè, wat heb jij dan voor nodig? Maar zodra je die deurknop van de voordeur vastpakt, of wat het dan ook is, of in je auto het stuur vast voelt, dan ben jij gewoon weer
de vader.
Henk, laat ik het maar zo zeggen. Hè? En papa en echtgenoot. En dat is ook vaak schakelen. Ze denken dat dat dan op de zaak, dat dat dan precies hetzelfde thuis werkt, maar dat is natuurlijk niet zo.
Ja. Ja,
en op de zaak kun je lekker alle problemen van iedereen oplossen.
Ja.
Thuis kun je kunt je partner, je relatie niet even fixen.
Nee, precies.
Ja.
Nee. En ik weet niet hoe jij dat zelf doet. Want jij bent ook therapeut en ondernemer. Ik merk ook dat ik de ondernemer ben, veel nog.
Ja.
Dus ik heb mijn laatste cliënt, moet je voorstellen. Gisteren om 5:30 gaat diegene de deur uit. Het was een heftig emotioneel gesprek voor deze cliënt. Vervolgens denk ik, oké, Esther, nou even mijn aantekeningen maken. En ik schakel door naar de woonkamer. En ik had gisteravond de beurt om te koken. En dan moet ik echt even, ontkoppelen. En dan moet ik, en dan zit ik hier met mijn echtgenoot en zijn puberzonen. Dan moet ik echt niet aankomen met, jongens, wat gebeurt hier nou? Want ik zie dat jullie aan het kimbelen zijn.
Nee.
Dat pikken ze niet. Dan zitten ze me appelig aan te kijken. Van, is dat voor normaal? Vind ik ook heel grappig. Gelukkig maar hoor, dat ze dat tegen me durven te zeggen. Het zijn niet mijn eigen kinderen. Maar heb jij dat ook? Dat jij thuis nog wel eens betiteld wordt als van, jeetje, heb je haar weer, de coach en de therapeut.
Ja, mooi hè. Ja, en ik herken, want ondernemers die identificeren zich enorm met het bedrijf. En ik moet zeggen, ik doe dat zelf ook.
Ja.
Een vriendin van mij zei vorig jaar een keer, hè, hoe gaat het met je? En ik begon over mijn werk, want mijn werk is mijn passie.
Ja.
En toen zei ze, Sharon, altijd als ik vraag hoe gaat het met je, begin je over je werk. Ja. Ik vraag hoe gaat het met jou? En toen dacht ik, ik doe het ook. Ja, dus ik doe het zelf ook. En mijn man is ook ondernemer, dus wij zijn allebei heel erg gedreven.
Ja.
En alle problemen zo ongeveer waar mijn cliënten mee te maken hebben, of alle uitdagingen, die kennen wij ook. Die ken ik zelf ook. Dus het is niet dat ik een of ander soort rolmodel ben.
Nee.
Misschien weet ik net iets beter hoe je daarmee omgaat. Hè? En in de relatie, hoe je in verbinding blijft en hoe je het echte gesprek wel voert. Geweldloos communiceren. Hè? Maar zelfs dat lukt mij niet altijd. Dus ja, niks is mij vreemd, zeg ik altijd.
Ja. Nee, ik herken dat ook heel erg. Dus dat mensen, zeker de mensen die een beetje meer verder afstaan, als ze dan vragen, hoe is het met je? Dan begin ik over mijn werk. Oh, ik had zo'n leuk podcastgesprek vanmorgen. Ik heb zo'n, weet je wel. Ja. Dus ik identificeer me eigenlijk ook behoorlijk met de rol die ik op me heb. De onderneming die ik heb. Ik ben daar inderdaad, zoals jij schetste, al die ondernemers, ik ben daar rete trots op. Ik heb toch een partij neergezet. Nou, daar ben ik echt heel trots op.
Ja, toch? Ja.
Ik merk ook, weet je wel, ik ben 56 en ik ben constant bezig van, oké, ik ben hartstikke gezond. Maar stel nou dat ik morgen ter plekke neerval en ik verlaat deze wereld. Dan denk ik, dan heb ik toch echt iets heel mooi naastgelaten. Maar dan moet ik wel bedenken, Les, je bent niet alleen die ondernemer, je bent nog veel meer. Weet je?
Zeker.
Zoveel meer. Ja.
Mijn moeders hebben dat ook. Vroeg mij vroeger, als toen de kinderen nog klein waren, hoe gaat het met je? Ja, dan kun je de jongste dit en de oudste. Dan ga je over de kinderen praten. Dus dat is hetzelfde.
Ja.
En je bent ook veel meer. Want als ik vraag, als je me vraagt wie ben ik en ik zeg, ja, Sharon, ik ben 51, 2 kinderen. Ik heb een man, dat is mijn werk. Nou, misschien is de politieke partij, vinden we ook heel belangrijk. Hè? Dat is ook wie je bent.
Ja.
En al die technische gegevens. En dan ratelen we dat allemaal op. En dan zeggen we, dat ben ik. Dat ben ik.
Dat ben ik.
Maar is dat wel zo?
Ja, ja, ja.
En dat het werkt. En ook van met al die overtuigingen en al die van zo moet het, zo vind ik dat het hoort.
Exact.
Ga je ook een relatie in.
Ja.
En als ze dan bij jou of bij mij komen, dan ga ik vragen stellen waardoor hun hele waarheid gaat schudden.
Exact.
Ik ga schudden aan die waarheid.
Exact.
Eigenlijk ook van wie ze zijn. Wie wil je zijn in deze relatie?
Ja. Ja, maar ik denk dat je dan, als je dat kan, ik denk dat het ook goed vakmanschap bekwaamt vakmanschap is. Maar dat je betekenisgeving een beetje laat draaien. Dus dat mensen die een bepaalde overtuiging, in mijn geval, ik ben verlaten en ik kom nooit meer aan een partner. Dat zei vanmorgen nog iemand tegen mij. En dan laat ik een stilte vallen. En dan kijk ik een beetje intelligent. Nee hoor, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Maar ik laat een veelzeggende stilte vallen. Oké, vertel. Hoe zit dat dan? Hoe kom je hier nou aan?
Ja, dat zijn en, die verhalen.
Ja, weet je wat? Vertel. Hoe kom je aan deze betekenis? En wat we als hulpverlener proberen is toch die betekenis een beetje te tweaken.
Ja, ja. Is dat wel zo?
Is dit nou wel zo? Weet je nou echt wel dat dit waar is? Klopt dit nou echt?
Zou dat 100% waar? Is dit waar, 100%? Ja, goed.
Ja.
Die vragen ken je ook wel.
Ja, dus dat is ook voor de podcastluisteraar. Wie ben je nu eenmaal? Wie ben je in de relatie? Wie ben je zonder relatie? Hoe ben je compleet? Is die relatie daarvoor nodig? Is die onderneming daarvoor nodig? Bij jouw cliënten?
Precies.
Ja, weet je wel, ik merk... Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik merk dat ik nog 3 uur met je door wil kletsen.
Ja, ik zit ook naar de tijd te kijken, want jij zei een half uurtje. Volgens mij zijn we er overheen. Maar
we zijn er overheen. Nee, we
stoppen er een euro in en we kletsen voor een 10.
Precies, ja, we kletsen lekker door. Dus wie weet komen er nog andere onderwerpen tevoorschijn. Ik heb inmiddels een nieuwe tool en die zet ik in de show notes. Natuurlijk komt jouw website daaronder, zodat ondernemers echt gebruik mogen maken, wat mij betreft, als ze in een relatiecrisis komen, moeten ze naar Sharon in het Brabantse. Maar dat hoor je natuurlijk mooi aan je accent. En ik heb een andere tool en dat is een link en die heet Video Ask. En daarop kunnen mensen makkelijk een vraag stellen of een beschouwing zeggen of weet ik veel, weet je wel. Dan kunnen ze een beetje hierop reageren. Dat is hartstikke leuk.
Oké, leuk. Dus
bij deze nodig ik de luisteraar hier nog eens een keertje expliciet voor uit, want dat wil ik heel graag.
Ik vond het een leuk gesprek.
Ja, het was een heel leuk gesprek. Dankjewel daarvoor. Heel fijn dat je tijd voor me maakte. Dankjewel. En we spreken elkaar graag een volgende keer.
Dankjewel. Mooie dag.
Jij ook.
Bye bye.
Dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen? En meer weten over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via de link in de omschrijving. Tot de volgende keer!